Welkom bij VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Astrid Nolle, oncologiecoach en ervaringsdeskundige. Astrid, hartelijk welkom bij Fiore in Hilversum. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, fijn om er te zijn.
Nou, we hebben net een rondleiding gedaan, want je was hier nog niet eerder geweest. Wat vond je ervan?
Ja, ik vind het een prachtig centrum. Ik verbaas me eigenlijk dat ik hier niet eerder ben geweest. Ik vind het prachtig. Ik vind het mooi hoeveel verschillende facetten jullie hier aanbieden. En is er denk ik voor iedereen wel iets wat je hier kunt vinden. En, ontzettend belangrijk, denk ik, dat dit complementair wordt aangeboden. Naast het hele medische proces, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is zo'n centrum als dit, denk ik, ongelooflijk belangrijk.
Dankjewel, leuk om te horen. Hoe heet het? We hebben jou uitgenodigd omdat jij nauw betrokken bent in de oncologie. Zoals velen ook met een bepaalde reden. Daar zullen we nog in deze podcast verder over hebben. Je bent van origine verpleegkundige. Mm-hmm. Maar door de omstandigheden in jouw leven heb je een andere wending gegeven. En inmiddels ben je coach. En die coach doe je zowel op het loopbaantrajecten, zag ik. Mm-hmm. En je doet het op het gebied van oncologie. Nou, dat laatste is natuurlijk ook voor onze luisteraars buitengewoon interessant. En ik wil eigenlijk starten met iets wat ik op jouw website zag als oncologiecoach. Namelijk een quote die van Arthur Japin is. Mm-hmm. En ik hoop dat je mij kan meenemen waarom je die op de website hebt gezet. En die quote die luidt als volgt. Het is een kwestie van durven, meer niet. Dat geldt voor alle kunsten, dus ook die van het leven.
Ja. Ja, die quote die heeft voor mij verschillende lagen. Dat stukje tekst eigenlijk. Ten eerste het feit dat hij refereert aan het leven wat een kunst is. Ik denk dat het recht doet aan de soms zo ongelooflijk ingewikkelde weg die het leven kent. En dus dat stukje raakte mij daarin. En het is een kwestie van durven, meer niet. Maakt het weer laagdrempelig om ook als je getroffen wordt door moeilijke tijden in het leven, scherpe bochten, toch dat stapje te maken naar het durven. En dat eerste stapje weer te zetten terug het leven in.
En dat doe jij in je coachpraktijk?
Ja, dat probeer ik samen met inderdaad de mensen in mijn praktijk dat stukje eigenlijk weer terug te vinden. En dan even ten aanzien van de oncologie coaching. Je leven wordt van de een op de andere dag natuurlijk totaal overhoop gehaald. Ieder referentiepunt in je leven is geen referentiepunt meer. Dus mensen zijn de regie kwijt. En eigenlijk help ik mensen de regie van hun leven, in hun leven weer een beetje terug te vinden. En dat zit hem vaak in het opnieuw definiëren van wat is dan regie? En wat is dan wat voor mij belangrijk is? En waar heb ik dan wel controle over? En ik zeg vaak, weet je, wat ons pad treft, we hebben het leven allemaal ongelooflijk maakbaar gemaakt hier in het Westen. Maar dat is natuurlijk niet zo niet maakbaar als het leven. Dus wat ons pad treft, daar hebben we allemaal niks over te zeggen. Maar dat wat we ermee doen, dat kunnen we iedere dag wel opnieuw zelf bepalen. En dat is dat stukje regie. Waar ik mensen weer in probeer mee te nemen.
En hoe doe je dat? Kan je daar een tipje van de sluier op lichten?
Nou, het begint natuurlijk altijd met de vraag van de persoon die inbrengt. Want het is natuurlijk een... Dus ik ga aan de slag met de vraag die de persoon heeft. En dan ga ik eigenlijk afbellen. Het mooie van coaching is natuurlijk dat ik kom niet met de oplossing. Maar ik help door vragen die ik stel, degene eigenlijk zelf te komen tot zijn eigen oplossing. Of tot zijn eigen nieuwe definitie. Daarin zit natuurlijk een stukje erkenning voor dat wat er gebeurt. Het is vaak komen mensen nog half vol ongeloof binnen. Dus erkenning van jeetje, wat speelt er allemaal in mijn leven af? En afpellen, hè? Even los van wat de wereld van je verwacht, wat je familie van je verwacht, oude patronen die erin geslopen zijn. Wat wil ik nu vandaag zelf? En dus daar probeer ik eigenlijk naartoe te werken. Naartoe terug te pellen eigenlijk.
En helpt dan... Het klinkt een beetje bizar, die vraag die ik nu ga stellen. Maar helpt dan de ervaring die je zelf hebt ondergaan bij dit proces om andere mensen te helpen?
Ja, dat helpt. Ja, dat helpt vaak wel. En dat hoef ik meestal niet eens te benoemen. Kijk, mensen die naar mij toekomen, die weten bijna altijd van mijn eigen achtergrond. Dat is voor veel mensen ook de reden dat ze naar mij toekomen. En alleen al het feit dat je met iemand spreekt, wetende dat je hetzelfde referentiekader hebt, maakt denk ik dat wat je zegt nog geloofwaardiger. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar je deelt echt een referentiekader. Dus je hebt soms ook weinig nodig om te begrijpen waar iemand staat. En om dan die volgende vraag te stellen. En te durven stellen. Ja, want het is natuurlijk extreem kwetsbaar.
Ja, begripsvorming is dan groter. Hè?
Ja, ja. Ja, en soms kun je ook refereren natuurlijk. Hè. Dat doe ik niet vaak. Maar soms kun je natuurlijk ook refereren en iemand geruststellen. Joh, weet je, het is helemaal oké en begrijpelijk dat je die gedachten hebt. En dat is een onderdeel van het proces. Dus dat daarin zit natuurlijk ook een stukje erkenning. Erkenning van de ongeloof waar iemand doorheen gaat. En ook soms het eenzame proces. Hè? Want het is uiteindelijk heel eenzaam vaak. Hoe lief iedereen ook voor je is. Dat maakt een beetje minder alleen.
Nou, is het redelijk bekend, als je jou kent, wat jouw achtergrond is. Maar voor de mensen die dit luisteren en niet weten wie Astrid is en refereert naar een eigen ervaring, zou je daar aan kunnen geven wat jouw ervaring is?
Zeker. Ik ben zelf, toen ik 36 was, dat is inmiddels 11 jaar geleden, geconfronteerd met verschillende uitzaaiingen van een melanoom. En een melanoom is een hele agressieve en dodelijke vorm van huidkanker. En eigenlijk... Van de een op de andere dag. De week daarvoor stond ik nog op een sportveld. En de week daarna kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk nog maar 2 tot 4 maanden te leven had. Want ik had ook een aantal uitzaaiingen in mijn hoofd. Heb ik zelf aan een lijve ondervonden hoe binnenste buiten gekeerd je leven gedraaid kan worden in een split second. En toen ben ik dat hele traject ingegaan. En van allerlei behandelingen. Toch te kijken of we mijn leven zo lang konden rekken totdat er een experimentele behandeling beschikbaar zou komen. En ik heb het ongelooflijke geluk gehad dat ik daar uiteindelijk voor in aanmerking kwam en daar 100% op gereageerd heb. Dus dat is eigenlijk in een notendop mijn verhaal.
Ja, want je deed wat we dan met een mooi woord horen, een Compassionate Need Program met een nieuw geneesmiddel, ipilimumab, een zogenaamde monoclonaal antilichaam, ja. Wat toen in een studievorm beschikbaar was. Hè?
Klopt, ja. Voor melanoom had eigenlijk de ontwikkeling op het gebied van behandeling voor uitgezaaid melanoom had nagenoeg 30 jaar lang bijna stilgestaan. Heel veel andere vormen van kanker ontwikkelde zich dat. Maar bij melanoom helaas niet. En nu voor het eerst in 30 jaar kwam er een immunotherapie. Dus er was ook een nieuwe vorm van behandelen. En voor het eerst in 30 jaar waren er positieve eerste resultaten op de onderzoeken. Nou, dat werd natuurlijk mijn strohalm. Dat moest het gaan worden. En dus zo werd ook mijn hele behandeling opgezet. We gaan je leven rekken totdat het in Nederland beschikbaar komt. En inderdaad in compassionate use. En dat betekent dat de onderzoeken dan al allemaal afgerond zijn. Maar het medicijn is dan nog niet goedgekeurd, hè, door de Europese Commissie of door de FDA in Amerika. Maar als iets zo hoopvol lijkt te zijn, dan mag een farmaceut het omwille van compassie gratis beschikbaar stellen, zolang het nog niet geregistreerd is. Nou, ik had het geluk dat ik in die groep viel. Je moest volledig uitbehandeld zijn. Dat was een, ook natuurlijk een gekke situatie. Dat je dan hoort, je bent helemaal uitbehandeld en dat je elkaar toch een high five geeft. Want dat was het moment dat ik kon starten met die immunotherapie. En dit was ook een van de eerste immunotherapieën die natuurlijk ook de behandeling van kanker voor gelukkig inmiddels veel meer aandoeningen toch wel wezenlijk aan het veranderen is.
Ja, dat klopt. Het is een enorme vlucht gekomen van dit soort middelen, met name ook de monoclonale antilichamen. Het middel wat bij jou toegepast is inmiddels op de markt beschikbaar. Hè, maar voor verschillende vormen van kanker, onder andere nierkanker, longkanker, maar ook melanoom, dikke darm en endeldarm. Dus daar is een interessante toepassing. Echter, we weten ook dat het middel niet voor iedereen toepasbaar is met deze indicatie. Dat is afhankelijk weer van hoe je uiteindelijk in elkaar zit, om het maar eventjes heel eenvoudig te zetten. Bij jou heeft het aangeslagen. Dat is fantastisch nieuws. En het is nu 11 jaar geleden en je bent kankervrij. Hè?
Ja, ja. Ja, nee, dat is. Dat was ondenkbaar. En toch mocht het zo zijn.
Nu noemde je net in het begin, zei je van mijn coaching, met name ook voor de oncologiepatiënten, dat heeft onder andere ook te maken dat mensen eenzaam zijn. Hoe heb jij je gevoeld in die periode?
Nou, ik heb me tijdens de behandelingen niet eenzaam gevoeld. Ook wel eens. Maar dan ben je zo omringd door zoveel mensen die natuurlijk met jou zo in shock zijn. Dus ongelooflijk hoeveel mooie mensen er dan zijn. De eenzaamheid zit hem wel in dat hele kleine stukje echt te uitspreken. Jeetje, wat nou als ik mijn kinderen zo moet achterlaten? En sterker nog, ik moest me daarop voorbereiden, want alles wees erop dat ik ze moest gaan achterlaten. Dus de eenzaamheid zat hem in het schrijven in de brieven aan hen, in het nadenken over wie dan die zorg overneemt. En zelfs je partner spaar je daarin. Want het is, je wil er ook in blijven geloven dat het wel goed komt. En dat heb je natuurlijk ook nodig. En aan de andere kant, het is zo kwetsbaar en zo groot, 3 piepkleine kinderen achter moeten laten. Maar de echte eenzaamheid heb ik vooral ervaren eigenlijk na de behandelingen. Dus op het moment dat, dat ik dit waanzinnig goede nieuws mocht krijgen, dan gaat de storm weer liggen. Hè, mensen gaan weer allemaal terug naar hun eigen leven. Gelukkig maar, het leven wordt weer normaal. En eigenlijk is dat een beetje de stilte na de storm. Dan pas gaat er ook bij jou, bij mij in elk geval, laat ik voor mezelf spreken, echt tot me doordringen. Jeetje, door wat voor storm is dit gezin eigenlijk allemaal heen gegaan. En ga je eigenlijk pas beseffen wat het met je doet. En in iedere keer een hapjes, hè, want het is niet van, dan is het daar ineens. Ik zie het altijd maar een beetje als een apothekerskast. Tijdens de behandelingen, er gebeurt extreem veel. En we stoppen alles in die kleine laadjes en we stoppen het weg. En dat is dus heel mooi, want zo heeft het lichaam dat ook bedacht en de geest. Je moet handelen, je moet overleven. Dus al die emoties, die kun je er helemaal niet bij gebruiken. Maar op het moment dat de stilte na de storm terugkeert, dan schieten die laadjes één voor één open.
En als je nu terugkijkt naar die periode, hoe lang heeft dat geduurd en hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou, ik heb zelf, ik denk dat het wel even geduurd heeft voor ik durfde toe te geven, misschien ook wel aan mezelf, van hey, het leven, je ritst niet uit en daarna weer even in. En maar ja, dat was ook in een tijd dat er eigenlijk nog heel weinig aandacht was voor dat deel van het proces. Hè. Alles is op het medische, op het fysieke gericht. En dat moet het natuurlijk ook zijn in eerste instantie. Dus uiteindelijk heb ik bij de Ingeborg Douwes Stichting ben ik terechtgekomen. En daar heb ik heel fijn een paar keer met iemand gesproken daarover. En inderdaad alleen al de herkenning en de erkenning van joh, maar dat is heel normaal dat je dat voelt. Nou, dat was misschien wel de grootste pleister. Maar het heeft jaren geduurd om dat allemaal weer te ontrafelen en een nieuwe plek te geven. Het leven is nou eenmaal anders. Niet minder, maar wel anders.
Ja, het herkenbaar omdat ik ook Jannie Oskamp heb geïnterviewd in een van mijn podcasts. En die zei ook, dat schreef ze ook in haar boek, in het ziekenhuis word je behandeld, maar thuis beleef je de ziekte. Ja. En dat is in principe wat ik jou ook hoor zeggen, tussen de regels door. Ja. Heb je naast zeg maar de gesprekken die je gevoerd hebt bij het Ingeborg Douwes Centrum, heb je daar ook nog andere mensen bij betrokken? En in hoeverre heeft dat jou geholpen om weer naar zeg maar in het leven weer verder door te gaan?
Nou, het is voor een groot deel ook een stukje acceptatie. Acceptatie dat het leven verandert. En dat is niet per definitie minder. En kijk, het leven verandert altijd. Het is alleen door zo'n heftige situatie als kanker, maar ja, dat geldt voor iedere vorm van ziekte, maar ook andere vormen van verlies. En dat kan ook een baan zijn, dat hoeft niet altijd een leven te zijn. Acute ontwrichtende situaties hebben een veel acutere impact op het verhaal. Maar uiteindelijk hoort het ook bij het leven. En ik denk als je dat stukje op een gegeven moment ook leert omarmen en durft te gaan kijken maar naar wat heeft het gebracht in plaats van wat heeft het me afgenomen. Weet je, dan slingert het pad mooi door, het levenspad mooi door, weer verder, volgt verder zijn weg.
Ja, en volgens mij heeft het jou veel gebracht, want je bent, daar ken ik jou ook van, natuurlijk eigenlijk heel actief naar aanleiding van je ervaring, nog even los van het feit dat je nu coach bent, mm-hmm. En dat je dat ook je, zeg maar, je beroep is, maar ben je ook gaan inzetten op het gebied van de oncologie. Zo ben je nauw gaan samenwerken met KWF Kankerbestrijding. Je bent actief geworden bij een patiëntenvereniging, Stichting Melanoom. Was dat omdat je de... Laat ik de vraag anders stellen. Wat was de motivatie daarvoor?
Nou, de motivatie die was heel concreet eigenlijk. Het was eigenlijk, ik denk anderhalve maand nadat ik te horen had mogen krijgen dat die immuuntherapie 100% was aangeslagen. Toen werd het medicijn geregistreerd. En op het moment dat het geregistreerd wordt, komt er een prijskaartje aan. En dat prijskaartje, dat was torenhoog €80.000 per behandeling. Of dus per patiënt voor 4 infusen. Nou ja, dat leverde natuurlijk een totale paniek op bij de ziekenhuizen. Want er was nog geen afspraak gemaakt met de zorgverzekeraars. Dus ziekenhuizen moesten dat gaan voorschieten. Nou, zoals we allemaal weten hebben ziekenhuizen helemaal niet dat soort ruime budgetten. Dus uiteindelijk hebben de ziekenhuizen en masse met elkaar afgesproken. We gaan het niet voorschrijven. Voordat er een afspraak is met de zorgverzekeraars. Nou, toen belde mijn oncoloog mij echt bijna met overslaande stem op. Na 30 jaar hebben we eindelijk een medicijn wat voor een aantal patiënten hoopgevend is. Het treft relatief veel jonge mensen. Ik heb het op de plank liggen en ik mag het niet voorschrijven. En toen zei hij, moet jij je daar niet eens mee gaan bemoeien? Hij vond dat ik mij anderhalf jaar met hem had bemoeid. En dus hij dacht, dat is een mooi project voor Astrid. Dus zo ben ik eigenlijk, een beetje gekscherend natuurlijk, heb ik me aangemeld bij Stichting Melanoom en gezegd, wat gaan we doen? En zo hebben we uiteindelijk een vuist proberen te maken of de belangen proberen te behartigen voor die patiënt. Want de overheid vindt er wat van, de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars zijn natuurlijk allemaal goed georganiseerde bedrijven, maatschappijen, organisaties. Die patiënt is nergens georganiseerd of vertegenwoordigd. Dus die rol hebben wij toen opgepakt. En zo ben ik eigenlijk bij de stichting terechtgekomen. Het heeft uiteindelijk nog bijna 11 maanden geduurd. Dat kost letterlijk mensenlevens. En dat is natuurlijk super dramatisch. Daar hebben gelukkig en farmaceuten, maar ook zorgverzekeraars en alle instanties die daarbij betrokken zijn van geleerd. En bij het eerstvolgende nieuwe dure medicijn wat geregistreerd moest worden, is daar veel beter op geanticipeerd. Waardoor zodra er een registratie is, ook meteen een vergoedingsafspraak bij georganiseerd is. Waardoor de patiënt natuurlijk niet ook nog eens eindeloos moet wachten.
Kortom, je hebt invloed kunnen geven ten aanzien van het proces en de toegankelijkheid daarvan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Blijft natuurlijk de uitdaging van is dan dat proces mag dan wel versneld zijn, maar de prijs blijft dan eigenlijk nog steeds hoog. En is dat dan, ja, is dat die, 80.000 euro is heel veel geld. En we weten inmiddels dat er geneesmiddelen zijn die een veelvoud daarvan van kosten. Daar zijn hele discussies over. Hoe zie jij die ontwikkeling gaande? Want aan de ene kant hebben we dit soort middelen nodig. Aan de andere kant lopen we aan tegen de bekende plafonds. Wat toen al in die tijd er was, dat we het niet konden vergoeden. Nu komen er steeds meer ontwikkelingen. Wordt steeds moeilijker die prijs. Hoe zie jij dat? En wat zou jij willen voorstellen om zeg maar daar toch een andere modus voor te kunnen vinden?
Ja. Nou, het is zo'n complex speelveld. En dat maakt het ook zo ontzettend lastig om het. Het is ontzettend lastig om het simpel uit te leggen. Want er zijn zoveel partijen bij betrokken. Wat ik zelf vind, is dat de patiënt in alles centraal zou moeten staan. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje idealistisch. Want het gaat hier uiteindelijk allemaal om geld. Want dat is wat de discussie de hele tijd is. De farma wil geld verdienen. De farma moet ook producten terugverdienen die het niet halen tot de eindstreep, maar heel veel centjes hebben gekost om te ontwikkelen. Overheden hebben maar een beperkte zak met geld. En het wordt alleen maar duurder, want medicijnen worden ook steeds meer gepersonaliseerd. Hè. Dus daar waar we vroeger chemotherapie hadden voor alle borstkankerpatiënten, gaan we het steeds meer specifiek maken voor bepaalde genen, voor bepaalde afwijkingen die in de tumor gevonden worden. Dus dat maakt de prijs alleen nog maar relatief duurder. En dat die voor minder mensen beschikbaar is. Ze houden elkaar allemaal gevangen. Ik denk dat we op moeten teamen als Europa, als landen. Dat we een gezamenlijk inkoopbeleid moeten gaan nastreven. Hè? Want Nederland zelf is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Als wij zeggen we nemen het niet af, dan zal dat in de portemonnee van de grote farmaceut vaak relatief weinig effect sorteren. Maar als je dat doet als als Europa of met vele belangrijke grote landen bij elkaar, ja, dan kun je natuurlijk wel druk uitoefenen. De farmaceut moet er wat aan kunnen blijven verdienen. Zij zijn tenslotte de enige partij die die bereid zijn deze investeringen te doen om dit soort nieuwe medicijnen mogelijk te maken. En tegelijkertijd moeten overheden zich beter gaan organiseren. Er moet gewoon een. Ik denk dat zolang er chaos is, ook in het overheidsgebied, dat de farmaceut natuurlijk ook garen zal blijven spinnen bij het model zoals het is.
Ja, een boeiende en ook moeilijke discussie. Wij gaan hem aan deze tafel helaas niet oplossen. Maar ik denk dat het goed is wat je nu benoemt, is dat het niet een gegeven is dat die medicijnen zomaar op de markt komen. Dat daar een bepaalde prijs voor betaald moet en kan worden, dat is ook evident. Maar er moet een bepaalde redelijkheid en billijkheid daar naar voren toe komen. De vraag is alleen hoe bepalen we dat? Hè? Dus dat is de essentie daarvan. Ik ben heel erg blij dat deze medicijnen worden ontwikkeld. En niet alleen binnen de oncologie, maar in alle velden zien we daar grote ontwikkelingen. En het model verandert omdat het veel meer gepersonaliseerd wordt. Godzijdank. Want een medicijn krijgen wat toch niet helpt, als je dat van tevoren weet, is onnodig leed voor de patiënt in dat kader. Absoluut. Genoeg hier even over, want de podcast gaat eigenlijk ook veel meer over psychosociale oncologische nazorg. Mm-hmm. Daar waren we al even mee begonnen, maar we hebben een mooi uitstapje gedaan hieromtrent. En ik weet dat je daar ook een pleitbezorgster voor bent, met betrekking tot de prijs van geneesmiddelen. Het is belangrijk om dat over de bühne te brengen. En dat hebben we onder andere in deze podcast nu ook gedaan. Terug naar de psychosociale oncologische zorg. Als je dat nu ziet, hè, want we liepen net in de rondleiding, hadden we ook een beetje een discussie hierover. Dat er wel aanbod is, maar dat de A toch niet iedereen daarvan weet. Hè, dus daar moeten wij ook nog een duidelijke actie ondernemen. Maar hoe zie jij deze ontwikkeling? Je sprak toen over een holistische benadering. Kan je mij meenemen wat je daar precies mee bedoelt?
Ja. Nee, ik geloof enorm in het holistische van de mens. En dat betekent dat je hebt het fysieke deel, het lijf, en je hebt het hoofd. En ik denk dat je altijd moet streven naar een balans tussen die twee om tot een maximaal resultaat te komen. In welk opzicht dan ook. En als je het hier hebt over ziekte, dan richten we ons in eerste instantie natuurlijk volledig op het fysieke gedeelte. Dat moet ook, daar moet de prioriteit op liggen. Maar ik geloof dat het niet zonder het emotionele gedeelte kan. Hè? Het hele proces wat in ons hoofd plaatsvindt. En als we daar geen zorg aan besteden, dan komt er een disbalans. En dan denk ik dat ten eerste de kwaliteit van leven ontzettend afneemt. Maar ten tweede denk ik ook dat je een ongelooflijke winst kunt behalen als je daar wel balans in brengt met resultaten van behandelingen. Jullie centrum is denk ik bij uitstek een onderdeel van complementaire zorg. Je kunt je hier, er zijn hier schrijfcursussen, je hebt hier creativiteit, je hebt hier een mega mooi atelier, zag ik. Muziek, allerlei vormen van expressie zijn dat. Er zijn een hele hoop mensen die helemaal niet in woorden kunnen uitdrukken wat ze allemaal overkomt. Hoe mooi is het als je dat in een muziekstuk kwijt kunt, of als je dat in een tekening kwijt kunt, of nou ja, in welke andere vorm dan ook. Dat creëert balans. Dat is al die heftigheid op een gegeven moment ergens een plek geven, of in elk geval parkeren. Ik denk dat we daar, daar zijn in elk geval, laat ik het zo zeggen, zijn landen zoveel verder in Amerika. Hè, een soort integratieve zorg noemen ze dat dan. Het veel meer in het ziekenhuis al aanwezig. Al die vormen die jullie aanbieden. Ja, daar lopen we in Nederland achter. Er zijn wel hele mooie stappen in aan het zetten. Je ziet ook dat steeds meer oncologische centra ook kwaliteit van levenscentrum centra gaan inrichten. In parallel deze zorg gaan aanbieden. Het is alleen heel erg jammer dat instanties als jullie, maar ook instanties als oncologiecoach is geen vergoede zorg. Dus dat is dus weer niet voor iedereen toegankelijk. Ja, ik vind dat een grote gemiste kans. Dus het is vechten tegen de bierkaaien af en toe, hè, ook voor centra als jullie, om het financieel iedere keer rond te kunnen breien om deze onwaarschijnlijk belangrijke aanvullende zorg te kunnen blijven bieden.
Maar wat als je brengt het met passie. Ik herken ook wat je zegt. We merken dat gewoon dagelijks op de vloer hier zo binnen het centrum. Maar waarom zijn we dan niet in staat om zeg maar de beleidmakers, en dat is dan mag dan Den Haag zijn, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraars zijn, zodanig te kunnen overtuigen dat ze zeggen van ja, maar wacht eens even, dit is wat jij dan zo mooi noemt, complementaire zorg. En daar moet, want uiteindelijk is dat vestzak broekzak, want op het moment dat je daar de vergoeding wel neerzet, heeft dat, ik kan niet het juiste woord vinden, maar dat is de beste investering in mijn optiek om kosten te besparen op termijn. Voor mensen die dan uiteindelijk deze zorg of deze nazorg krijgen. Wat moeten wij doen? Hoe kunnen wij ons manifesteren om daar zeg maar dat nog beter onder de aandacht te brengen? Wat is jouw gedachte daarbij?
Nou, het is heel lastig, want je zit in een veld. Hè, de politiek werkt met agenda's van 4 jaar. En daar waar ze in investeren, willen ze ook binnen 4 jaar resultaat van zien. Want dat helpt weer hun eigen politieke agenda. Daar kun je de nieuwe verkiezingen mee in. En dat ontbreekt natuurlijk. Dit is een meerjarenplan. Hè? Dit heeft onderzoek nodig om aan te tonen wat de opbrengst is. Dat mensen inderdaad weer sneller kunnen reïntegreren door de complementaire zorg. Maar ja, dus dat is lastig in Den Haag, vind ik. Dan ben je de helft van de politici vaak al kwijt. De zorgverzekeraars, ja, dat hele systeem werkt gewoon anders. Het is gewoon met andere prikkels, door andere prikkels worden zij geleid. Dus daar moet je gewoon ook kritisch naar willen kijken. Maar ja, dan kom je toch weer in Den Haag uit. Dus het is echt wel... Je hebt gewoon bevlogen mensen nodig, vasthouders, aanhouders, die langzaam maar een beetje voet aan wal weten te krijgen. En nou ja, jij zei terecht in ons voorgesprek al, gewoon wat ook helpt als mensen, ja, politici, zorgverzekeraars, mensen die op die plekken zitten waar ze aan de knoppen kunnen draaien, ook gewoon aan hun lijve hebben ondervonden, ja, wat zo'n proces nou eigenlijk inhoudt.
Nee, dat klopt. En gelukkig hebben we in Nederland heel veel mensen die echt vasthoudend en bevlogen zijn. En daar kijk ik met heel veel respect naar. Mm-hmm. En toch op een of andere manier, ik ben nu 4 jaar betrokken bij Fiore, is het stapje voor stapje heel langzaam komen. En dan heb ik het hier over de lokale politiek, die steeds meer... zeg maar, inziet dat dit ook voor haar burgers een toegevoegde waarde geeft in het sociale domein. Daar zijn we heel blij mee. Echt heel blij mee. Is dat optimaal? Nee, nog niet. Dus daar moet nog wat aan gedaan worden. De vraag is natuurlijk op welke manier we dat moeten doen. Hè? Fiore moet ook meer bekend worden. We moeten daar, onbekend maakt onbemind vaak. Dus daar is nog een job voor ons te doen. Daar zijn we nu ook mee bezig. Als je nu teruggaat naar datgene wat jij doet als oncologische coach. Hè, ik voel toch ook wel dat er dat soort gesprekken, die voeren wij hier ook. En dat noemen wij dan gidsen. Geen coach, maar een gids. Dat zijn vaak professionals. Een huisarts of een psycholoog die dat dan vanuit een vrijwillige optie met onze bezoekers dit bespreekt. Ze weten ons te vinden, ze weten jou te vinden. Dus dat is natuurlijk, dat is hartstikke mooi. Tegelijkertijd denk ik bij mezelf, dat is letterlijk wat je net ook zei, een druppel op de gloeiende plaat. Dus hoe kunnen we daar de krachten bundelen om te zeggen, want we gunnen dit soort mensen, zeg maar, deze nazorg. Niet iedereen heeft het overigens nodig, hè? Ik bedoel, dat weten we ook. Dus die drempel moeten we verlagen. Maar hoe kunnen wij bijvoorbeeld als Fiore jou helpen daarbij?
Ik denk dat dit soort podcasts al ontzettend bijdragen aan gewoon ook uitleggen wat we doen. Ik denk dat het mooi zou zijn als we met z'n allen ook veel meer kunnen gaan samenwerken met die medische tak. Hè? Want het is niet of, het moet zijn en. En iedereen in zijn eigen specialisatie, daarin moeten we... Ik denk dat daar nog een ongelooflijk mooie brug geslagen zou kunnen worden, dat iemand... Hè, ze hebben hier een prachtige, in Tergooi bijvoorbeeld, een prachtige mamapoli. Een onwaarschijnlijk mooi, supersnel traject. Kwaliteit van zorg staat daar met hoofdletters bovenaan. Ja, laat daar een brug gemaakt worden naar Fiore toe. En dat is niet iets van, oh wat grappig, ik ga daar even tekenen. Misschien moet ook het imago daarin. Het is misschien ook wel veel meer dat we het in die context van het geheel moeten gaan plaatsen. Het is niet hier... Het is onderdeel van je proces van beter worden. Of van lekkerder in je vel zitten. Waardoor je dag weer meer zingeving krijgt. En het leven weer wat meer kleur.
Ja, nou ja, wat je zelf al noemt, en ik vind dat een heel mooi woord, complementaire zorg. Het is iets waar ik nog, ja, wat voor mij niet zo heel erg op de voorgrond staat, maar ik, zoals ik je nu hoor, vind ik dat de juiste terminologie, waarbij je inderdaad gezamenlijk dit soort activiteiten zou kunnen doen. Als je nu, we zitten nu midden eigenlijk in een periode van Ik heb die vraag wel eens ook aan andere mensen gesteld. Van de regering formeren. Ik weet niet, begon niet hoe lang die gaat duren. Zeker nu niet, omdat er waarschijnlijk een vierde golf aan COVID weer op stapel staat. Maar als jij nu, omdat je al een beetje die ervaring hebt in het Haagse. Je zou de nieuwe informateurs een boodschap willen meegeven. Als het gaat om psychosociale nazorg. Wat zou je hun dan eigenlijk willen meegeven?
Nou, ik zou ze willen meegeven dat ze eens wat verder dan die 4-jaartermijnen zouden moeten kijken. En als je gewoon echt wil bezuinigen in de zorg, als je, hè, want dus uiteindelijk gaat dat, zij denken alleen maar in kosten en terecht, dat is ook natuurlijk hun taak. Maar als je echt wil bezuinigen in de zorg, dan zul je ook gewoon veel meer aan preventie moeten willen doen. En als je mensen sneller terug wil krijgen de maatschappij in, die zijn uitgevallen door ziekte, ja, ga dan eens naar die trajecten kijken en ga die eens integreren. En ga ook ziekenhuizen stimuleren daar de samenwerkingen op te zoeken. Dat alleen maar het medische proces is gewoon niet meer van deze tijd. En dus die boodschap zou ik graag willen meegeven. En misschien zijn zij niet degene die met die prachtige vlag en wimpel mogen strijken binnen 4 jaar. Maar het zullen wel de pioniers zijn die het hebben mogelijk gemaakt.
En als ze jou nou morgen vragen als minister van Volksgezondheid, of staatssecretaris, ook een hele leuke job. Ook een hele leuke job.
Nee, ja, dan zou ik dus daarmee aan de slag gaan. Zeker, zou ik daar echt, ik geloof daar ontzettend in. En het is niet of, het is en. En ik denk dat we gewoon soms ook in de gezondheidszorg, we hebben een prachtig gezondheidszorgsysteem, en laten we dat vooropstellen, het is hier in Nederland werkelijk, het is denk ik nergens zo goed geregeld als hier in Nederland. Dat mag ook zeker gezegd worden. Maar ik denk dat er ook zoveel huisjes zijn en ja, verschillende eilanden. Nou, daar moeten we misschien toch ook eens kritisch naar durven kijken. Willen we een stap naar voren kunnen zetten?
Nou, dat klinkt in ieder geval heel erg ophevend. We gaan richting een afronding, Astrid. Gaat allemaal weer heel snel, helaas. Heb jij, het is een open vraag die ik nu ga stellen. Heb jij nog een boodschap voor ons? Voor de luisteraars van Fiore. Dat je zegt van nou, weet je, als het gaat om psychosociale oncologische zorg. Iets wat uit jouw hart gegrepen is, met jouw ervaring. Dat je zegt van nou, dit wil ik graag delen met de luisteraars. Lastige vraag.
Lastige vraag. Ja. Nou, ja, misschien toch terugkomend dan toch weer op die de woorden van Arthur Japin. Dat is overigens een quote uit een van zijn boeken. Ja, het is een kwestie van durven, echt. Er staan zoveel handen hier klaar om je op welke manier dan ook te helpen. Al is het alleen maar om naar je te luisteren, maar onderschat de waarde niet wat dat heeft voor het gehele proces. Dus gun jezelf dat en maak er gebruik van.
Astrid, ik vond het fantastisch dat ik met je dit gesprek mocht voeren. Hartelijk dank daarvoor.
Heel graag gedaan. Dank jou.
Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd, dan wel geld wilt doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info@fiore.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.